Wij openen vanmiddag de Bijbel, het woord van de Heer onze God, in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 6. De eerste 11 versen lezen wij met elkaar en zij vormen ook als geheel de tekstwoorden voor de preek. Lucas 6, vanaf vers 1 tot en met 11. En we lezen daar het woord van de Heer onze God als volgt. En het gebeurde op de tweede Sabbat, na het paasfeest, dat hij door de korenvelden ging. En zijn discipelen plukten aren, wreven die met de handen stuk en aten ze op. Sommige van de fariseeën zeiden tegen hen, waarom doet u wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat? Jezus antwoordde en zei tegen hen, hebt u ook dat niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren, broden die niemand mag eten dan alleen de priesters. En hij zei tegen hen, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. Het gebeurde ook op een andere Sabbat dat hij in de synagoge kwam en onderwijs gaf. En er was daar iemand van wie de rechterhand verschrompeld was. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op hem of hij op de Sabbat genezen zou, om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Maar hij kende hun overwegingen en zei tegen de man met de verschrompelde hand, sta op en ga in het midden staan. En hij stond op en ging daar staan. Jezus nu zei tegen hen, ik vraag u, wat is geoorloofd, wat is toegestaan op de Sabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of hem om te laten komen? En nadat hij hen alle rondom aangekeken had, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij deed dat en zijn hand werd hersteld en gezond als de andere. Zij waren vol woede en spraken met elkaar erover wat zij met Jezus zouden doen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere, onze God. Wij zingen straks na het amen van de verkondiging uit Psalm 59, vers 1. Red mij, o God, uit de handen van de vijand. We zingen dat in de aansluiting ook op het tweede gedeelte van Lucas 6... Het tweede gedeelte, althans van wat wij willen overdenken, als het gaat over die vijandschap die in de synagoge loskomt. 59 vers 1. Jezus, Heere van de Sabbat. De eerste vraag die wij ons stellen aan de hand van de eerste 5 versen van Lucas 6 is de vraag, over wie gaat dit conflict? Over de Sabbat of over Jezus? Gemeente jongens en meisjes, misschien dacht u bij uzelf toen je keek naar de gedeelte wat we vanmiddag overdachten, waarom kiest iemand voor dit gedeelte om hierover te preken vanmiddag? Het zijn wel eens vragen die je als predikant ook afvraagt. Ik preek hierover vanmiddag omdat ik bezig ben in Waddinxveen met een prekenserie over Lucas. En dan heb je wel eens dat je tijdens zo'n prekenserie op een gedeelte stuit waar je normaliter zo een beetje overheen zou gaan. Zo, nou ja, dat lees je dan en je weet er eigenlijk niet zo goed raad mee. Je denkt, waar gaat het nou toch eigenlijk over? Moeten we dit in 2023 in de middagdienst overdenken? Nou ja, laat maar overslaan. Er komt hierna een prachtig gedeelte over de bergreden. Daar kan je veel meer over zeggen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. We kunnen natuurlijk niet in de geschrift maar een beetje gaan grasduinen. En alleen daarover gaan preken wat we dan aardig vinden of wat ons aanspreekt. En ik moet u zeggen, toen ik over dit gedeelte na begon te denken, dat ik best wel met een vraag zat van waar gaat het nou over? Waarom staat dit nou eigenlijk in de schrift en waarom staat het nou precies hier? Wat is het probleem wat hier door Lucas wordt aangekaart? Of nog anders gezegd, wat wil de Heilige Geest ons vanmiddag meegeven als we dit gedeelte met elkaar overdenken? En het aardige ervan is, als je prekenseries doet, dat je altijd weer van die momenten tegenkomt in de schrift, dat je denkt, dit gedeelte, dat, daar moeten we iets mee. Daar worden we geroepen om daarover te preken. Maar het ligt niet zo voor de hand om direct te weten waar het nou over gaat. Laten we beginnen met een paar vragen te stellen aan dit gedeelte. Dat helpt altijd een beetje. Kinderen, dat is ook goed als je de Bijbel leest. Stel de Bijbel veel vragen. Je zegt, ja, maar de Bijbel geeft geen antwoord. Nou, dat valt nog maar te bezien. Het is altijd goed om de teksten een paar vragen te stellen. Doe je mee met een paar vragen stellen aan de tekst? Je kan je bijvoorbeeld afvragen, gaat dit gedeelte, vers 1 tot en met 5 en gedeelte 6 tot en met 11, gaat dat allebei over de Sabbat? Dat woord Sabbat komt een aantal keren terug. En als een woord regelmatig terugkomt in de Bijbel, dan moet je op gaan letten. Dan is dat waarschijnlijk het thema waar het over gaat. De Sabbat. Of gaat het over handen? Die discipelen lopen in het eerste gedeelte die korenaren met hun handen kapot te wrijven. En in het tweede gedeelte kom je iemand tegen met een verdorde hand. Of gaat dit gedeelte over Jezus? Nou ja, dat zal zeker over de Heer Jezus gaan, natuurlijk. We zijn bezig in het evangelie te lezen. Of nog een andere vraag die je zou kunnen stellen. Wat heeft dan in dit gedeelte David daarmee te maken? En die hele geschiedenis die de Heer Jezus hier aanhaalt over David. En wat is nou precies het probleem in deze twee gedeelten? En hoort het volgende gedeelte er dan ook niet bij? Of hoe verhoudt zich dat met de andere gedeelte? Nou, als je jezelf zo een aantal vragen stelt, dan kom je dichter bij de tekst en bij de betekenis van die tekst. En tenslotte, het gaat vanmiddag om Jezus. Zoals het in elke preek, jongens en meisjes, over de Heer Jezus gaat, toch? Anders is het geen preek. Hooguit een interessante lezing, maar dan is het geen preek. De Heer Jezus is met zijn discipelen op pad. Hij is op reis. Dat is ook een thema in het Lucas-evangelie. Jezus op reis. Vanaf hoofdstuk 4 is hij op reis in Galilea. Hij trekt door Galilea heen. Hij bezoekt al die synagogen. Hij preekt daar het koninkrijk van God. En hij zegt tegen de mensen, het koninkrijk van God is gekomen. Bekeer je en geloof. En vanaf hoofdstuk 9 gaat hier Jezus zijn reis vervolgen, maar dan naar Jeruzalem. Naar het einddoel. En dat is niet het kruis in het Lucas-evangelie, maar dat is zijn hemelvaart. Lees Lucas 9 maar eens goed. Bij de verschijning op de berg gaat het over de uitgang van de Heer Jezus uit Jeruzalem. Zijn exodus, dat is zijn hemelvaart. Lucas is dus echt een reisevangelie. En de Heer Jezus is met zijn discipelen op reis op de tweede Sabbat na het paasfeest. In de Statenvertaling stond nog de tweede Sabbat na de eerste. Dat liet een beetje de vraag open, welke Sabbat is dat nou eigenlijk? Maar ik denk dat het terecht is dat de HSV hier heeft vertaald de tweede Sabbat na het paasfeest. De tweede Sabbat van het jaar. Het Israëlisch nieuwjaar, dat weet u, dat begint in de maand dat de Sabbat valt. De tweede Sabbat na het paasfeest gaat Jezus door de korenvelden. Nou ja, tot zover niet heel spannend nog. Alhoewel, hij is op de Sabbat en hij reist door de korenvelden. Sommige verklarers die leggen dat uit als de Heer Jezus die loopt om de dorpen heen, want zodra hij in zo'n dorp in de buurt komt, dan mag hij niet meer verder dan een Sabbat reizen vanuit dat dorp. Dus als je nou buiten die dorpsgrenzen blijft, dan mag je nog doorreizen naar het volgende dorp. De discipelen die lopen met de Heer Jezus mee. En ze lopen dan op die smalle paadjes. Dat zijn natuurlijk niet van die brede asfaltwegen, jongens en meisjes, zoals we dat nu hebben tegenwoordig. Maar dat zijn van die paden die platgetreden gaan. En die gaan soms dwars door de korenvelden. En die korenvelden die grenzen aan die paden. En soms zijn er van die boeren die strooien dan dat zaad zo uit. En dat komt dan dicht bij de weg. En dan groeit dat koren. En dat mag je dan plukken als voorbijganger. Dat is niks mis mee. Dat is geen stelen. Zolang je maar niet met een sikkel aan de slag ging om te maaien, mocht je van die korenvelden plukken. Dat staat ook in de wetgeving in Deuteronomium. Tot zover niks aan de hand. De Heer Jezus met zijn discipelen op pad, op Sabbat, door de korenvelden. De discipelen plukken aren, want ze hebben honger. Zeggen de andere evangelisten, ze wrijven die aren in hun handen kapot. Je kent dat misschien wel, jongens en meisjes, als je wel eens op vakantie bent geweest in zo'n korenveld in Frankrijk of zo, heb je van die prachtige korenvelden. Dan kan je die aren zo kapot wrijven, dan komen die korreltjes eruit en die kan je gewoon zo eten. En dan begint het. Want er zijn een aantal mensen die dat aandachtig bekijken. Sommige van de fariseeën, vers 2, zeggen tegen hen, tegen die discipelen, hey, jullie doen iets wat niet mag. Waarom doe je dat? Mocht je geen aren plukken op de Sabbat? Nou ja, dat mocht dan nog net wel. Maar zodra je die aren stuk gaat wrijven om te eten, dan ben je bezig met werk. En dat mag niet op de Sabbat. Je mag niet werken op de Sabbat. En dat klinkt ons in 2023 toch wel een beetje streng in de oren, toch? Vergis ik me als ik zeg dat we rondom die zondag en die zondagsheiliging en die Sabbatswetten en geboden en dat rust houden op de Sabbat, dat dat toch best wel lastig is om dat te doen, om dan je socials los te laten, om alle werkzaamheden los te laten, om je studie en je huiswerk los te laten en die dag te besteden aan de Here. Waar komt die Sabbat eigenlijk vandaan, jongens en meisjes? Ja, dan moet je heel ver terug in de Bijbel, hè? Je zegt, dat komt bij de wet vandaan. Nou, je mag nog een stukje verder terug. Dat komt, dat heb je vanmorgen ook gehoord bij het voorlezen van de wet, bij God vandaan, bij de schepping vandaan. God rustte op de zevende dag. Niet omdat de Heer natuurlijk moe was, want God wordt niet moe. Maar die Sabbat was een dag die God gaf aan de mens, aan Adam. Een dag van rust, een dag van ontspanning. Een dag waarop we volgens het Hebreeuwse woord wat bij Sabbat vandaan komt, alles los mogen laten. De Sabbat, jongens en meisjes, de zondag in onze tijd is een zegen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Ik zeg dat nu als wat ouder geworden, maar vroeger vond ik die zondag toch ook best wel een dingetje. Het was nou niet echt de meest spannende dag van de week. Ik had daar best wel moeite mee om dan rustig te blijven, rust te nemen, afstand te nemen. Maar God geeft die dag als een zegen. In onze 24-uurs-economie, 7 dagen per week, gaan we door. Ervaren we dat die rustdag inderdaad een zegen van God is. Een dag waarop we alles mogen loslaten, ons werk, in het vertrouwen dat God doorwerkt. Een dag waarop we tot rust mogen komen, mogen genieten van elkaar, van het gezin, van de ontmoeting met elkaar, het ontmoeten van de gemeente, het zingen van de psalmen aan God gewijd. Een dag waarop we in deze stressvolle tijd waarin we leven, even alles mogen loslaten. En ook al voordat God de wetgeving gaf in Exodus 20... was daar sprake van de Sabbat. Want als het volk van Israël honger heeft, en God geeft dat manna uit de hemel, dan zegt God, je mag 6 dagen mag je verzamelen. 6 dagen mag je bezig zijn met eten en drinken verzamelen. En dat doe je voor 1 dag tegelijk. Want vertrouw erop dat ik de volgende dag weer voor je zal zorgen. Maar op de Sabbatdag, dan doe je dat niet. Dan ga je niet verzamelen. Dan ga je niet je tent uit om manna te rapen. Dan neem je rust. Een dag waarop God er ook voor zorgt dat er genoeg eten is vanuit de dag ervoor. En de hele schrift zie je dit door. In Exodus 31 komt dat gebod van die Sabbat nog een keer terug, met de bedreiging, een ieder die het Sabbatsgebod overtreedt in Israël moet gedood worden. Nou. Ja. En we zien het ook in de geschiedenis van Nehemia. In Nehemia 13 lees je dat Nehemia terug is in Jeruzalem en hij ziet dan dat er op de Sabbatdag wordt gehandeld. En Nehemia zegt, hoe halen jullie het in je hoofd om dat te doen? God heeft ons gestraft omdat wij zijn geboden hebben overtreden. We zijn 70 jaar in de ballingschap geweest. Hebben we dan niets geleerd met elkaar? Laten we alsjeblieft die Sabbatdag van God heiligen. En de poorten gaan dicht en de handelaren moeten vervolgens buiten blijven. Er wordt niet meer gehandeld. En Nehemia is heel erg bang dat door het ontheiligen van de Sabbat de toorn van God over Israël opnieuw zich uit zal storten. En ik zeg dit vanmiddag natuurlijk niet dat we allemaal in een soort wettische toestand gaan komen om de Sabbat te heiligen met 100.000 geboden. Maar wel om de dag van God en de rust die God ons voorschrijft serieus te nemen. Ik ga even voorbij aan de discussie over zondag of sabbat. Daar leent zich even deze preek niet voor vanmiddag. Maar laten we die ene dag die God ons gegeven heeft en die we nog steeds als samenleving op een of andere manier respecteren, ook in ere houden. En Nehemia die bedreigt zelfs die handelaren die dan hun tenten opslaan voor de poorten van Jeruzalem om de Sabbat dan buiten af te wachten, zodat ze de volgende dag weer snel aan het handelen kunnen. Hij zegt, wegwezen jullie. Weg bij die poorten vandaan, weg bij die muren vandaan. Als je niet maakt dat je wegkomt, dan zal ik je laten doden door met pijlen jullie te laten beschieten vanaf de muren van Jeruzalem. Het moet rustig zijn in Jeruzalem. En nog steeds tot op de dag van vandaag, als je in Jeruzalem bent, jongens en meisjes, en het is Sabbat. Dat is geweldig als je dan in Jeruzalem bent. Dan is het rustig op straat. Je ziet de mensen die hooguit zich heel erg druk maken om in de synagoog op tijd te komen. En de enige mensen die daar gestrest door de straten heen scheuren, dat zijn de toeristen die in bussen worden vervoerd naar de bezienswaardigheden in Israël. Ik geef toe, dat is niet overal in Israël zo, maar toch, in Jeruzalem is dat nog altijd een weldadigheid. Openbaar vervoer ligt plat. De straten zijn leeg. En zeker in de ultra-orthodoxe wijken worden de straten zelfs gebarricadeerd, zodat je niet met je auto daar de straat doorgaat. Heerlijk. Toch? Dus dat Sabbatsgebod is wel iets om serieus te nemen. En dat doen die fariseeërs dus ook. Dat is ook de discussie niet waar Jezus met hen over in discussie gaat. Het valt op in dit gedeelte. En dat was voor mij ook eigenlijk best wel nieuw om dat eens goed te bestuderen. Dat de Heer Jezus niet zegt tegen die fariseeën, ah joh, fariseeën, kom op. Waar heb je het nou over? Laat die mensen toch alsjeblieft hun gang gaan op die Sabbat. Dat zegt Jezus niet. Maar wat hij dan wel zegt, dat stelt toch wel weer voor vragen. Als de fariseeën dan de discipelen aanvallen, ter verantwoording roepen, die jonge gelovigen die nog, ja, je zou kunnen zeggen, die nog een beetje wankel in het geloof staan, Dan zie je dat de Heer Jezus voor die discipelen het op gaat nemen. Als die fariseeën dan hen aanspreken, zoals Lucas het in vers 2 schrijft, dan gaat Jezus het voor ze opnemen in vers 3. En hij gaat antwoorden in hun plaats. En wat zegt hij dan, jongens en meisjes? Dan begint Jezus over een geschiedenis van David. En die geschiedenis die kan je lezen in 2 Samuel 21. En dat is eigenlijk een hele rare geschiedenis. Dat Jezus nou precies die geschiedenis aanhaalt, dat is eigenlijk best wel heel vreemd. Want wat lezen we in die geschiedenis? David is op de vlucht voor Saul en die komt dan aan bij de tabernakel in Nob. En dan zegt hij tegen de priester die daar bezig is in de tabernakel, hij zegt, heb je niet wat voor mij te eten? Nou, zegt die priester, er is hier niks. Helemaal niks? Nou ja, er is wel wat. Er zijn 12 toonbroden beschikbaar. Toonbroden die uit de tabernakel komen, die vanaf de tafel van de toonbroden komen, die worden op de Sabbatdag verwisseld. Dat kan je lezen in Leviticus 24. Op de Sabbatdag worden die verwisseld, dus David is ook op de Sabbatdag op reis. Sowieso al spannend. En dan komt hij bij die tabernakel en dan zegt hij, mag ik wat brood? En dan zegt die priester, dat hebben we niet, alleen die toonbroden. Maar die toonbroden, zegt de wet, zijn voor de priesters. Die mag ik jou zomaar niet geven. En ook die mannen niet die bij je zijn. Ja, zegt David, alles goed en wel, maar ik ben voor koning Saul onderweg. Ik heb een geheime missie, dat liegt hij. Want dat was niet zo, hij was op de vlucht voor Saul. En nou juist die geschiedenis gaat de Heer Jezus gebruiken hier in dit gedeelte om tegen die fariseeën te getuigen. Snapt u, gemeente, wat dat het hier een beetje gaat wringen of niet? Ik zeg wel eens tegen de jongelui op catechisatie, de Bijbel is een spannend boek, jongens. Wij lezen het als de libellen, weet je. Zo van, nou ja, dat lezen we dan, een volgende hoofdstuk. Maar als je er goed in gaat studeren, dan kom je allerlei dingen tegen die voor grote vragen stellen. Waarom gaat hier Jezus de geschiedenis van David, waarin David aantoonbaar liegt, gebruiken om zijn punt te maken tegen die fariseeën? En wat is dan precies de strijd die hier gaande is? Nou, dan zitten we midden in deze geschiedenis. En dan kunnen we natuurlijk plat slaan en zeggen, nou ja, de Heer Jezus is God en hij is de Heere van de Sabbat, dus einde discussie. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Als je zo de Bijbel leest, dan maak je er ook een soort libellen van. Heb je niet gelezen, zegt Jezus, wat David deed toen hij honger had? Hij is het huis van God binnengegaan, vers 4. Hij heeft de toonbroden genomen en gegeten en ook gegeven aan de mannen die bij hem waren. Broden die niemand mag eten dan alleen de priesters. Wat zegt hier Jezus nou hier precies? Als die fariseeën zeggen tegen die discipelen, hey, jullie doen dingen op de Sabbat die niet mogen. Dan zegt hier Jezus, ja, dat klopt. Dat klopt. Maar moet u dan niet tegen die discipelen zeggen dat ze daarmee op moeten houden? Nou ja, dat zegt de Heer Jezus dan ook weer niet. Voelt u de spanning? En dan zegt Jezus tegen die fariseeën, denk eens even aan die geschiedenis van David. Weet je, toen David bij die tabernakel was, toen had hij ook honger. Hij was op missie voor Saul. Dat was niet helemaal waar wat hij zei, dat liegt hij. Maar hij was in ieder geval daar niet voor zichzelf, dat is wel duidelijk. Althans, hij was op de vlucht. En toch blijft het dan wringen, gemeente, dat Jezus nou juist deze geschiedenis gebruikt om iets over die Sabbat te leren. En daaruit leren wij dat deze discussie niet gaat over de Sabbat. Maar het gaat om iets anders. En dan moet je eigenlijk ook dat tweede gedeelte wat we gelezen hebben daar benauwer bij gaan betrekken. Maar dat wacht nog even, dat komt zo. Maar één ding wordt helder. Het gaat deze discussie wel over de Sabbat, maar ten diepste gaat het om iets anders. En dat komt ook heel dichtbij vanmiddag. Want het gaat om de vraag, wie is Jezus voor jou? En vind je dat Jezus zich aan de wetten moet onderhouden? Of accepteer je dat Jezus boven de wet staat? Net als David. We kennen het spreekwoord, nood breekt wet. David is op de vlucht, hij heeft honger. Hij overtuigt de priester ervan dat hij op een missie voor koning Saul is. Het is van landsbelang dat hij die missie volbrengt. Het gaat boven zijn eigen belangen uit. En de priester zegt, oké, David, als dat aan de hand is, als de toekomst van het land wordt bedreigd, dan zijn ook wij priesters gebonden om de wet te breken. Dan is er iets belangrijkers dan de wet. Kijk, zegt Jezus, en dat is nou precies in deze geschiedenis ook zo. Er is hier iets belangrijkers dan de wet. Oh ja? Ja, zegt Jezus, dat ben ik namelijk. Ik ben de Heere van de Sabbat. Waarom is de Sabbat ons gegeven? De Sabbat is de mens gegeven, de Sabbat is er voor de mens. De Sabbat was er voor Adam. De Sabbat was er ook voor de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus. De Sabbat is door God gegeven aan de mens. Jezus is God en geeft de Sabbat aan de mens, maar hij is er wel de Heere van. En daarover gaat de discussie, wie is Jezus? Ja, die fariseeën die willen natuurlijk niet eraan dat de Heer Jezus boven de Sabbat staat, boven de wet staat. Ze willen hem onder die wet hebben. Ze willen hem kunnen veroordelen. Ze willen hem op zijn daden kunnen betrappen. Ze willen hem een aanklacht aan de broek doen. En Jezus slaat die aanslag af. Ik ben een Heere van de Sabbat. Beste Farizeeën, je hebt gelijk als het gaat over het breken van de Sabbat. Maar realiseer je met wie je in gesprek bent. Ik ben God. Ik ben de Zoon van God. Ik ben Jezus Christus, de Heere van de Sabbat. Accepteer je dat? En als je dan doorleest in de geschiedenis, en je komt dan bij die tweede geschiedenis in die synagoge op de Sabbat, een andere Sabbat weliswaar, maar toch ook weer die Sabbat, dan wordt dat conflict met die Farizeeën nog verder op scherpte gezet. En dat is onze tweede gedachte als het gaat over de vraag, de Sabbat een zaak van leven of dood? Op een andere Sabbat, jongens en meisjes, is de Heer Jezus in de synagoge. In de synagoge, zegt Lucas. Dus dat zal de synagoge zijn van Capernaum. Daar woonde tenslotte de Heer Jezus. En de Heer Jezus gaat naar de synagoge op de Sabbat. Dat was hij gewoon. En in die synagoge is een man met een verschrompelde hand. En als Jezus daar, ik zie dat zo een beetje voor me, gemeente, misschien zie je dat zelf ook een beetje voor je zo, als je een beetje in beelden denkt, dan zie je de Heer Jezus zo binnenkomen in de synagoge, en dan komt de kerkenraad van de synagoge komt ook binnen, de farizeeën, de plaatselijke farizeeën. En die nemen zo plaats op de banken, zo langs de muur, en die kijken eens heel scherp toe wat Jezus gaat doen. Dat lees je in vers 7. De schriftgeleerden, de farizeeën, letten scherp op hem. Zie, ze zitten, jongens en meisjes, langs de kanten van de synagoge, langs de muur. Ze zitten als het ware met gespitste oren te luisteren naar wat Jezus zegt. Als ze één woord kunnen horen wat hij verkeerd zegt, dan pakken ze hem. En ze letten heel goed op. Wat gaat hij doen? En de Heer Jezus is zich heel erg bewust van die farizeeën. En als je dan zo'n geschiedenis probeert voor te bereiden, zo voor zo'n preek voor vandaag, dan ga je je toch een paar dingen ook wel weer afvragen, of niet? Ik heb me afgevraagd, gemeente, en misschien vindt u dat een beetje vreemd, maar ik heb me afgevraagd, waarom gaat Jezus nou dat conflict aan? Waarom gaat hij dat nou niet gewoon uit de weg? Waarom moet je nou die man precies op de Sabbat gaan genezen? Had dat die dag erna gedaan? Dat had toch ook gekund? Ik bedoel, het was niet levensbedreigend, die verschrompelde hand. Die zat er al een tijdje, dus die ene dag, dat maakt ook niet meer zoveel uit. Waarom nou precies op die Sabbat, als die fariseeën zitten op te letten? Het is alsof, jongens en meisjes, en ik bedoel dat heel erg eerbiedig, maar toch, het is alsof de Heer Jezus het erom doet, hè? Hij doet het erom. Waarom? Ja, dat vraag je dan af als je zo'n geschiedenis aan het voorbereiden bent. En zo mag je de Bijbel lezen, hè? Stel vooral veel vragen. Wat gebeurt hier nou? En waarom doet de Heer Jezus dat nou? En waarom stelt hij het nou niet uit? En waarom gaat hij nou het conflict met die fariseeën aan? En had dat allemaal niet wat vriendelijker gekund? Want de Heer Jezus, jongens en meisjes, die is in dit gedeelte loeischerp. Loeischerp. Zullen we het verder lezen wat er staat? De fariseeën letten scherp op hem of hij op de Sabbat zou genezen. En dan komt de aap uit de mouw bij die fariseeën om iets te kunnen vinden om hem te beschuldigen. Het is toch ook wel bar ook, hè? Dat die fariseeën nou in de kerk zitten om de Heer Jezus te begluren of die iets verkeerd doet, zodat ze hem kunnen aangrijpen. Ik hoop niet dat je zo vanmiddag in de kerk zit, toch? Dat zou toch wel heel erg vreselijk zijn, dat je om je heen zit te kijken en dat je denkt van nou, die. Oh ja, wacht even. Nou, dit ga ik onthouden. Daar kom ik nog wel een keer op terug. Zo zit je toch niet in de kerk? Maar die fariseeën is wel. En dat waren notabene wetsgeleerden. Zij moesten het volk onderwijzen. Zij moesten het goede voorbeeld geven. En zij zitten te kijken en te loeren en te luisteren of Jezus iets zegt wat verkeerd is. En de Heer Jezus die doorziet dat. Het volgende vers. Hij kende hun overwegingen. Dus hij heeft heel goed in de gaten dat die mensen daar aan de banken die tegen de muur zitten. Als je die bij zo'n synagoge bent geweest, dan zie je ze nog steeds zitten. In Capernaum. Hij heeft precies in de gaten wat ze zitten te doen. En de Heer Jezus gaat vol het conflict in. Hij weet dat als hij dit aangaat, dat er een probleem ontstaat. Maar hij gaat het niet uit de weg. En ik heb me wel afgevraagd, ook in de voorbereiding, waarom doet de Heer Jezus dat? Kan dat wel, dat je zo op de Sabbat in een synagoge de strijd aangaat met die fariseeërs? Kan je dat maken om in die synagoge het conflict aan te gaan met die fariseeërs? Heere Jezus, wat doet u? En waarom doet u dit? En als dat nog niet genoeg is, jongens en meisjes, gemeente, dan zegt Heere Jezus tegen die man met die verschrompelde hand, kom eens even naar voren en ga eens even in het midden van die synagoge staan. Dat gebeurt niet in een hoekje of zo. Maar gewoon in het volle daglicht, waar iedereen bij is, iedereen kan het zien, zegt de Heer Jezus, kom maar even naar voren. En als die man daar zo staat, die verder helemaal niks zegt, niks vraagt, niks doet, zegt de Heer Jezus tegen die fariseeërs aan de muur, zeg maar, laten we even, dat ze zo in die banken aan de muur zitten. Hij zegt, beste mensen, ik heb een vraag voor jullie. Is het geoorloofd? Is het toegestaan op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Nou ja, het is niet zo'n moeilijke vraag, toch? Natuurlijk mag je op de Sabbat goed doen. Natuurlijk is het goed om op de Sabbat een mens te laten behouden. Maar in dit gedeelte roept dat wel wat vragen op wat de Heer Jezus zegt. Is het ook geoorloofd om kwaad te doen? Nou ja, dat kan ik nog een beetje voorstellen, want die fariseeën zitten natuurlijk op te letten, op te loeren, of de Heer Jezus iets verkeerd doet. Ze zitten met kwade gedachten in de kerk om hem te pakken te krijgen. Maar dan zet de Heer Jezus het enorm op scherp. Hij zegt, het gaat er, beste mensen, beste fariseeën, het gaat erom dat deze mens die hier voor ons staat met die verschrompelde hand, dat die behouden wordt, genezen wordt, gered wordt of verloren gaat. Pardon? Dat gaat wel heel scherp. Waarom zegt u dat zo, Jezus? Nou, de Heer Jezus die wil die fariseeën wakker schudden, jongens. Zoals die ook vanmiddag jou wakker wil schudden als je nog niet wakker bent. Hey joh, let op. Ook in de kerk is het een zaak van leven of dood. Let op, want voor God liggen je gedachten open en bloot. En ik ben gekomen om te behouden. Ik ben gekomen om die man te genezen. En die genezing en dat behoud van die man, dat gaat boven de wet van de Sabbat. Het gaat om een mensenziel. Wees niet zo bekrompen, fariseeërs. Als jouw kalf in de put valt vandaag, dan ga je hem ook redden. Als je nou een mens in de put ziet vallen of in de put ziet zitten, dan ga je hem toch redden of niet? En fariseeërs, jullie zitten hier met allerlei gedachten naar mij te kijken. En jullie zijn bezig met dood en moordslag. Want jullie willen mij vermoorden, willen mij doden, omdat ik de Sabbat breek. Jullie zijn hier degene die in de beklaagde bank zitten. Voel je de scherpte? Het is alsof de Heer Jezus ze wakker wil schudden. Houd toch op, vrome lieden. Je hebt het wet helemaal aan je kant. Maar je staat zo mijlenver bij het gebod van God liefhebben boven alles. Ook als de Heere van de Sabbat en je naaste als jezelf. Je staat er zo mijlenver bij vandaan. Houd er nou toch eens mee op. En we lezen in een ander evangelie dat Jezus hen aanziet met droefheid. Waarom is de Heer Jezus verdrietig, jongens en meisjes? Nou, de Heer Jezus is verdrietig omdat die mensen zo hard zijn. Omdat ze zich niet willen bekeren. Omdat ze de Heer Jezus niet willen aannemen als hun verlosser. Omdat ze er alleen maar op uit zijn om hem te laten struikelen. Om hem aan te grijpen. Om hem aan te klagen. Om hem te straffen. Om hem te doden. Daar zijn ze mee bezig. En dat doet Jezus zeer. Word nou toch eens wakker, mensen. En als Jezus dat gezegd heeft, zegt hij tegen die man, strek je hand eens uit. Ook alweer een wonderlijke opdracht van Jezus, vind je? Die man heeft nergens om gevraagd, hè? Het kan zomaar zijn dat je vanmiddag in de kerk zit en dat je nergens om gevraagd hebt. Ook eigenlijk helemaal niet zoveel verwacht van deze dienst. En in één keer staat Jezus voor je en hij zegt, kom eens even tevoorschijn, mensen. Ik zie wel wat je probleem is. Dat handje, of dat hart van je. Kom eens tevoorschijn. Wat mij altijd verbaast in deze geschiedenis is dat die man niet zegt, dat kan ik niet. Ziet u dan niet dat dat handje verschrompeld is? Dat zegt hij niet. Zonder enige aarzeling strekt hij zijn hand uit. En met dat hij die hand uitstrekt, is die hand genezen. Dit is evangelie, hè? Dit is evangelie. En de groegemeente zit aan de muur toe te kijken. En die hebben hun oordeel ook klaar. Zie je wel? Nou doet hij het weer. En Jezus, vol met bewogenheid en ontferming over die man, maar ook over die harde mensen aan de zijkant van de kerk, die fariseeërs. Hij zegt, strek nou je hand eens uit. Ga nou eens wat doen wat je niet kan van nature, maar dat je kan doen omdat ik het tegen je zeg. Strek je hand uit. Gemeente, zo staat Jezus ook vanmiddag voor u en voor jou. Geloof je dat? En hij zegt, wat is nou je probleem, joh? Wat is nou je probleem? Ik weet het wel. Maar kom nou eens even gewoon in het midden staan. Even achter die boom vandaan, of achter dat donkere pak vandaan, of achter die hoed vandaan, of waar je je ook verstopt. Kom eens tevoorschijn. Ik ben met volle ontferming over je bewogen. Ik ben vanmiddag gekomen op deze rustdag om je te verlossen, om je te behouden, om je te redden. En ook na ontvangen genade, als je weer zo in die macht van die zonde terecht bent gekomen en je schaamt je weg voor God en je denkt, het wordt ook nooit wat in mijn leven en ik blijf maar van die zonde verliezen en die boze gedachten krijg ik maar niet onder controle en die boezemzonde, dat lukt me maar niet. Jezus zegt, kom eens tevoorschijn. En met één machtswoord verbreekt hij de macht van de zonde. Strek je hand uit. Hij doet het. En hij is gezond. Dit is evangelie. Dit is nou evangelie. Er wordt geen woord gewisseld. Die man die zegt niks. Als je het vorige hoofdstuk leest, dan kom je datzelfde tegen. Eerst komt er een melaatse bij Jezus. Die heeft nog een vraag. Indien u wilt, u kunt mij reinigen. Jezus zegt, ik wil het, wordt gereinigd. Twijfel nooit aan de gewilligheid van onze Heer Jezus, onze zaligmaker. De volgende komt door het dak naar beneden en wordt voor de voeten van de Heer Jezus neergelegd. En die man die zegt helemaal niks. En Jezus kijkt naar hem en hij zegt, zoon, je zonden zijn je vergeven. Pardon? Ja. Je zit vanmiddag in de kerk en dit is de plek waar het grootste risico loopt om bekeerd te worden. Ongevraagd soms. Maar dat verlossende woord van de Heer Jezus. Ik zeg je, je zonden zijn vergeven. De volgende geschiedenis in het vorige hoofdstuk is Levi. Jezus komt voorbij. Zoals hij ook vanmiddag voorbij komt. Levi zit daar met zijn vriendjes geld te tellen misschien wel. Of te bedenken hoe hij de mensen die voorbij komen, hoe hij die op kan lichten. En Jezus zegt, Levi, ik kijk al een tijdje naar je, volg mij, nu. En Levi staat op en hij volgt hem. Gemeente, dat machtswoord van Jezus, hè? Dat is zo krachtig, voor het eerst in je leven en iedere keer weer opnieuw. Als die je oproept om die zonde te verlaten, om tegen die zonde te strijden. En denk erom, gemeente, dat die vol met ontferming en bewogenheid voor je staat. Lees maar in de andere evangeliën deze geschiedenis na. Zelfs voor die fariseeën die hem het bloed onder zijn nagels vandaan proberen te halen. En die vol van vijandschap zitten om hem te veroordelen. Zelfs daarvoor is hij met volle ontferming bewogen. En die man die gaat naar huis. Ja, die heeft natuurlijk de sabbat van zijn leven, dat kan je je voorstellen. Zie hem huppelen over straat, zijn handjes in de lucht. Gelooft zijn God per diepst ontzag. Die God die overlaat ons vandaag, mij dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Eind goed, al goed, zou je zeggen. Nou, toch niet. Want er staat ook nog vers 11. Zij waren vol van woede. Letterlijk in het Grieks staat er dat ze buiten zinnen waren. En je vraagt je toch af, beste fariseeën, wat mankeert je nou toch? Zoveel goedheid van Jezus. Zoveel bewogenheid. Zoveel medelijden. Zo'n genadig evangelie. En hun hart barst van woede. En wat gaan ze doen? Op de Sabbat met elkaar overleggen hoe ze Jezus gaan doden. En dat had Jezus al tegen ze gezegd, hè? Hij had gezegd, wat is geoorloofd om te doen op de Sabbat? Mensen te behouden of mensen om te laten komen? En nu gaan zij, die Jezus keihard veroordelen over de Sabbat, zij gaan op de Sabbat bedenken hoe ze hem gaan doden. Gemeente, je kan je voorstellen dat Lucas, terwijl hij dit opschrijft, misschien wel met enige verbijstering zijn pen even heeft neergelegd. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Dat je zo vijandig, zo hard bent, als je zoveel ontferming van Jezus ontmoet, dat je buiten jezelf raakt, buiten zinnen raakt van woede. Ik hoop niet dat je vanmiddag zo in de kerk zit of thuis zit mee te luisteren. Want dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks is een woord wat precies het tegenovergestelde is van bekering. Anoia en metanoia. Ze zijn buiten zichzelf van woede. Wat ze Jezus zullen gaan doen. En zo hebben deze twee geschiedenissen toch met elkaar verband. En de kernvraag is waar het om gaat. Wie is Jezus voor jou? Voor u? En de tweede vraag is, wat betekent dan de Sabbat, de zondag, voor u en voor jou? Een dag waarop we alles mogen loslaten. Een dag waarin we het goede voor elkaar mogen zoeken. Een dag waarin we ons mogen voeden vanuit de ontmoeting met de Heer Jezus. En zo gaan we de nieuwe week weer in. Toegerust. Verkwikt. Bemoedigd. Totdat Jezus straks terugkomt. En de eeuwige Sabbat begint. En daar mogen we ons vandaag op voorbereiden. We mogen vandaag de rust nemen om al iets van die rust bij God vandaan te proeven. En dat begint in die ontmoeting met Jezus. Om hem in zijn ogen te zien, die barmhartigheid, die vrede, die rust, die beliefde waarmee hij zondaren wil behouden. Heb je zo vandaag, ook tijdens deze preek, Jezus ontmoet? Amen.